Thank you. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze oudejaardienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. We wensen u en jou een rustige jaarwisseling toe en hopen ieder morgenochtend weer te kunnen begroeten in de kerkdienst op nieuwjaarsdag waarin dominee Van Zetten hoopt voor te gaan. De dienst begint om 9:30. Na de nieuwjaarsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. De schriftlezing voor vanavond is uit Amos 1. De mededelingen: Bert van Ballengooien is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De collecte: er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor het leerstoel- en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. De kerkraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 89, de versen 4 en 7. God is op het hoogst geducht in zijn heiligende raad. En ook het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. We zingen van Psalm 89, de versen 4 en 7. nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? En ook leer ons de tijd van het leven kostelijk achten, kostbaar, opdat ons hart de wijsheid mocht betrachten. Psalm 90, vers 7. Wij beleiden vanavond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 19. En dan gaat het over de 12 artikelen van het geloof, nadat er is beleden dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, zijn er de volgende vragen en antwoorden. Waarom wordt daaraan toegevoegd, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel. Hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u die de eeuwige bent, God van eeuwigheid tot eeuwigheid, u roepen we aan op deze avond aan het einde van het kalenderjaar, nu we zo bij de jaarwisseling zijn aangekomen. We mogen hier samen zijn in de kerk of thuis luisteren om het jaar ook af te sluiten met uw woord, samen als gemeente, onder de bediening van het woord. We danken u daarvoor. U bent de eeuwige God. Wij zijn mensen die in de tijd, in de geschiedenis, ons leven krijgen van dag tot dag, dagen van genade. En juist ook de wisseling van het jaar bepaalt ons erbij dat de tijd voorbij gaat. Dat wij verder gaan, een bepaalde tijd van leven krijgen. Maar dat het zo van dag tot dag en ook van jaar tot jaar verder gaat. Onder uw trouw, onder uw geduld, ook onder uw belofte. Naar die dag die het einde is van de tijden. De laatste dag van deze bedeling. Uw dag, maar ook de dag waarop die grote toekomst begint, waarin alles nieuw zal zijn. En die wisseling is ook de dag van het grote oordeel. We hebben het beleden dat wij Jezus Christus verwachten om dat hij terugkomt om te oordelen. En Heere, wie kan dan bestaan? Ja, geen mens met zijn eigen werken en waardigheid. Dan moeten we vrezen voor uw trouw. En toch is er een antwoord van verlossing. Wie kan er bestaan? Degene die in Christus zijn, gereinigd door zijn bloed. Omdat de Heer Jezus al eerder in het gericht heeft gestaan. En zichzelf heeft gegeven om de toren te dragen. En vrede te brengen. Vergeving voor zondaren. En nu willen we ook deze avond, Heer God in de hemel, schuilen bij hem. En we bidden van u. Geef dat we ook zo hem mogen kennen. Op hem zullen vertrouwen. Dat we die rust ook kennen. In die hoop mogen leven. Dat we zo, Heer, mogen uitzien naar uw grote toekomst. Heer, wilt u dat geloof in ons hart geven, maar het ook versterken, ons daarin onderwijzen. We bidden dat u ons vanavond helpt in luisteren en spreken. Geef dat ook vanavond onze aandacht in deze eredienst voor u mag zijn. We bidden om uw bescherming, om uw bewaring. En ook dat de dienst zo kan verlopen in rust, dat we ook toegewijd zijn aan uw woord en aan uw dienst om u groot te maken, u te danken en te bidden. Wees zo ons nabij en open onze harten. Laat uw naam worden verheerlijkt, u die groot bent, genadig, u die trouw bent. We danken u voor de zegeningen ook van dit jaar 2019. We danken u, Heer, voor wat u daarin geschonken hebt. De blijde momenten die er mochten zijn, dat u ons gedragen hebt. We danken u dat het woord is verkondigd en dat u de gemeente keer op keer samenbrengt. Dat u mensen roept om daarin te dienen in het ambt en in andere taken. Dat u Heilige Geest daarvoor geeft. U zeggen we daarvoor dank. En we bidden, wilt u zo ons nabij blijven, ons leiden op uw weg. We bidden voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die het ook een moeilijke avond vinden, vanwege verdriet, vanwege gemis, wilt u ook hen helpen en ondersteunen. Zo leggen we deze dienst voor u neer en we bidden om uw zegen. Mag bovenal het zo zijn dat we mogen zien en weten wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, zodat we ontzag voor u hebben, vertrouwen, liefde, dat u ons alles bent. Schenk ons daarvoor het licht en de werking van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen in de profetieën van Amos, hoofdstuk 1. De schriftlezing voor deze avond vindt u in de zogenoemde kleine profeten van het Oude Testament, boek Amos, en we lezen hoofdstuk 1. En we merken hier dat Amos profeteert tegen verschillende volken. Telkens noemt hij een ander volk. In hoofdstuk 1 komen zo 5 volken of 5 landen aan de orde waar hij een woord voor heeft. Vanaf vers 3 is dat Syrië met als hoofdstad Damascus. Vervolgens ook de Filistijnen met Gaza en andere steden. Tyrus, Edom. In het volgende hoofdstuk, dat lezen we niet, maar er komen nog 3 rijken aan de orde. En telkens begint de profeet Amos met het noemen van een overtreding van dat volk. Dus iets van een zonde, een misdaad, iets ergs wat dat volk heeft gedaan. Zo gaan we nu lezen in het Bijbelboek Amos, hoofdstuk 1. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei: de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja, vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij met ijzeren dorsleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal ik vuur werpen in het huis van Hazael, dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken. Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikiat-Aven en de scepterdrager uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heer. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben, om hen uit te leveren aan Edom. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Gaza, dat zal zijn paleizen verteren. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en de scepterdrager uit Askelon. Ik zal mij tegen Ekron keren, zodat de rest van de Filistijnen zal omkomen, zegt de Heere Heer. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom en zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben. En daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, dat zal zijn paleizen verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid teniet gedaan. Omdat zijn toren altijd weer verscheurde en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. Daarom zal ik vuur werpen in Teman, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben om zo hun gebied te verruimen. Daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Rabba, dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, met storm op de dag van de wervelwind. Een koning zal in ballingschap gaan, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heer. Tot zover lezen wij. Als kerntekst noem ik u de woorden waarmee Amos begint, namelijk vers 2. Amos 1, vers 2. De Heere zal vanuit Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. We staan eerst stil bij de brullende leeuw. En wanneer u straks bij de preek ook het hoofdstuk erbij houdt, dan zult u ook de uitleg van het hoofdstuk daarmee wat kunnen volgen. Omdat ik ook de hoofdlijn van het hoofdstuk wil weergeven, vooral in het eerste punt, over de brullende leeuw. Ten tweede staan we stil bij de bevende aarde. Hij sprak 2 jaar voor de aardbeving, dus de bevende aarde. En ten derde staan we stil bij de goede herder. Het gaat ook over weiden van de herders. Aanleiding om ook over de goede herder te spreken. 3 punten, de brullende leeuw, de bevende aarde en de goede herder. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 80, de versen 3 en 5. Uw gaven die worden ingezameld in de collecte. En dan zingen wij van Psalm 80, de versen 3 en 5. gemeente. Zo rond Oudjaarsdag staan we vaak stil bij de tijd. De tijd waarin we leven. Was het in het achterliggende jaar? Waar gaat dat heen met onze tijd? En wanneer we zo staan aan het einde van 2019, dan kunnen we ons afvragen of dit hoofdstuk daarbij past. Amos 1. Een aantal oordeelsprofetieën. Is dat wel zo toepasselijk voor de tijd waarin wij leven? Van die dreigende woorden tegen die landen rondom Israël. Maar dat kunnen we ons ook afvragen bij de tijd van Amos. Het ging in zijn tijd best goed met het land. En welke aanleiding is er eigenlijk om zo stevig uit te pakken tegen die andere volken? Amos profeteerde in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en van Jerobeam II, koning van het tienstammenrijk Israël. Dat was zo 770 tot 750 voor Christus. In Israël was het een tijd van grote bloei. Economisch ging het goed. Politiek gezien was het rustig. Wanneer je aan het einde van een jaar terug zou kijken, toen, en de balans ging opmaken, nou, dan hadden veel mensen weer winst geboekt. Reden om dankbaar te zijn. Fijn als het goed gaat. En daar zal Amos zelf ook wel in hebben gedeeld. Hij had een behoorlijk boerenbedrijf. Een van de veehouders uit Tekoa staat. En als je alle persoonlijke gegevens uit het Bijbelboek bij elkaar neemt, dan krijgen we een beeld van een man met een kudde schapen, mogelijk ook runderen. Een veehandelaar die ook op de markten kwam. En verder had Amos een moerbijkwekerij. Een soort vijgenteelt. En voor zo'n kwekerij was het in Tekoa veel te droog. Dus die kwekerij die zou hij wel wat meer op afstand hebben gehad. Economisch heeft hij de wind meegehad. Maar de Heere riep hem bij zijn vee vandaan, vertelt Amos 7. Amos werd weggeroepen naar een andere taak. En dat woord van God, dat werd hem te sterk. Als de Heere roept, wie kan dan weigeren? Ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. En dat gebeurde in een wereld die muren bouwt. De machtigen die bouwden muren om hun steden. Met sterke grendels op de deuren van de poorten, zodat niemand er zomaar in kon. Achter die muren voelde zich men sterk en zeker. En de rijken die bouwden hun paleizen om zich te baden in de weelde en te pronken met hun schat. En iedereen die gaat zijn gang. Het is alsof God het in die wereld alles maar laat gebeuren. Hij zwijgt. Maar dat geeft niet, want ze hebben hem ook niet nodig. Ieder leeft zijn eigen leven. En zo zou je kunnen zeggen, Amos die was ook bezig. Die was met zijn teelt bezig, met zijn vee. En het ene jaar volgde op het andere jaar, totdat de Heere hem aansprak. Totdat hij zag wat hij moest spreken. Denkt u dat God stil blijft toekijk. Oh nee. De Heere zal brullen als een leeuw. Zo begint Amos. De Heere blijft niet stil toekijken. Hij zal zijn stem laten klinken, zijn krachtige stem, zoals de donder rommelt in de lucht. Zal Amos zelf wel eens een leeuw hebben horen grommen? Tekoa, dat ligt aan de rand van de woestijn van Juda. En dan opeens over dat land het brullen van een leeuw. Als hij dat gehoord heeft, nou dat klinkt dreigend. En als een leeuw begint te grommen en te brullen, dan spitst iedereen zijn oren. Waar komt dat gevaar vandaan? Ook in de dierenwereld. Een leeuw, dat is de koning der dieren. Het is een roofdier. Groot en sterk, met manen. Een dier die rustig om zich heen kijkt, alsof hij iedereen de baas is. Een dier dat nergens bang voor lijkt. De leeuw heeft een waardige uitstraling. In veel wapenschilden is ook een leeuw terug te vinden, ook in het Nederlandse wapen. Machtig, waardig. En nu zegt de profeet, de Heere zal vanaf Sion brullen zoals een leeuw brult tegen zijn prooi. En dat dreigende geluid dat komt uit Sion, uit Jeruzalem, niet van Damascus. Niet uit Gaza, maar van Sion. Dat betekent, het is Israëls God die zijn stem gaat laten klinken. En dat zal hij krachtig doen, majestueus, triomferend. En waarom? Hij gaat wraak oefenen tegen alle vijanden van zijn volk. Tegen de volken die Israël kwaad hebben aangedaan. De Heere die zit op zijn heilige troon. Hij woont in Sion tussen de cherubs. In het heilige der heiligen. En hij zal niet zwijgen. Hij zal opstaan. Hij zal zijn vijanden verjagen. En verscheuren. Dat beeld wordt door de profeet geschetst. En dat is het dus wat Amos laat weten. De Heere regeert en hij regeert ook over de volken. Hij is de Heere van heel de aarde en hij toont zijn koninklijke macht wanneer hij recht spreekt. En als hij alle overtredingen komt straffen. Ja, er is eigenlijk ook iets opmerkelijks met onze tekst. U leest dezelfde woorden in het vorige hoofdstuk. Dus dat is één bladzijde eerder bij Joël. Joël 3, vers 16. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. En dan volgt er daar, maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk. En een vesting voor de Israëlieten. Joël 3, Amos 1. Joël en Amos die leefden ongeveer in dezelfde tijd. Heeft de ene profeet deze uitspraak overgenomen van de ander en ging ieder er op eigen wijze dan weer mee verder. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Of was dit misschien een breder bekend profetisch woord wat vaker werd gebruikt. En laat het daarom ook een diepe overtuiging zien. Die leefde onder de profeten. De Heere, hij zal de heidevolken oordelen. Het gericht komt. En dan klinkt er eerst een dreigende brul tegen Syrië. De Heere herinnert aan één ernstige misdaad. Maar hij zou er zo 3 of 4 kunnen noemen. En daarom zal hij er ook niet op terugkomen. Want er is nog veel meer te noemen. Zo'n getallentrap die we hier telkens lezen. Dat is een Hebreeuwse stijlfiguur. In Hebreeuwse taal, poëzie, wordt dat vaker gebruikt. Vanwege 3 overtredingen, ja vanwege 4. Getallentrap wordt dat genoemd. Ze hebben veel meer misdaan. Je zou de tel kwijtraken. Maar dit ene is al erg genoeg voor een verwoestend oordeel. Wat heeft Damascus dan op zijn kerfstok? Nou, vers 3 zegt, ze hebben Gilead met ijzeren dorsleden gedorst. Toen de Syriërs Gilead hebben verslagen, moesten de inwoners van die streek op de grond gaan liggen. En ze zijn daar overheen gereden met hun strijdwagens, terwijl er aan die wielen van die wagens scherpe messen zaten gebonden. Nou, dat was een gruwelijke slachtpartij. Wat een wreedheid. Alsof ze het koren aan het dorsen waren. En zo werden de mensen die overwonnen waren kapotgesneden onder hun wielen. Die Syrische koningen, Hazael en Ben-Hadad, die waren berucht om hun wreedheden tegen de volken die ze hadden verslagen. Nou, en daarom. Vanwege die gruwelijkheden. Daarom zal de Heere hun paleizen in brand zetten. En zijn wraak is als een bliksemvuur dat alles verwoest. Hij zal de grendels van Damascus stuk breken. En dat is gebeurd. 30 jaar later veroverden de Assyrische legers dat land en werd de bevolking daar weggevoerd. Dan zijn de Filistijnen aan de beurt, vanaf vers 6. Filistijnen, dat zijn aartsvijanden waar Israël keer op keer veel onder te lijden heeft gehad. En het kan allemaal wel wat langer geleden zijn van die Filistijnen, maar de Heere vergeet het niet. Het blijft een schuld waarover hij oordeelt. En dat gericht dat gaat de verschillende steden langs. Vuur binnen de muren van Gaza, Asdod, Ascalon, Ekron. Ze zullen hun straf niet ontlopen. Om wat ze gedaan hebben. Tegen Israël. En dan Tyrus. Het Fenicische land ten noorden van Israël. Ooit hadden David en Salomo een verbond met hen gesloten. Maar zij hebben dat verbond gebroken. En ze hebben zich gekeerd tegen het volk van de Heer. En krijgsgevangenen hebben ze verkocht als slaven en Edom. De Heer, hij zal voor zijn volk opkomen. Hij wreekt het kwaad dat hen is aangedaan. En ook al is Israël zelf vaak ontrouw geweest, moesten ze ook straffen ondervinden. Toch neemt de Heer hen weer in bescherming. Je kunt niet ongestraft aan zijn Israël komen. Eerst heeft Amos nu de hoofdsteden van 3 heidenvolken genoemd. Damascus, Gaza en Tyrus. En dan komen er 3 volken met een zekere verwantschap. Edom, die afstamt van Esau, de broer van Jacob. Edom heeft zijn broeder achtervolgd, zegt vers 11. En Edom is nog altijd kwaad. En dan de Ammonieten. En in hoofdstuk 2 komen de Moabieten. Die 2 volken stammen af van Lot. Ammonieten en de Moabieten van Lot, de neef van Abraham. Welke misdaad noemt de Heere van de Ammonieten? In vers 13 staat dat ze de zwangere vrouwen hebben opengesneden. Om hun ongeboren kinderen te doden. En dat deden ze om dat volk te verzwakken, dat dat volk niet zou groeien. Want dan konden de Ammonieten hun eigen gebied verder uitbreiden. Dus voor hun eigen belang werd het ongeboren leven gedood. We horen de actualiteit. Maar wie denkt dat de Heere dat vergeet? Want ja, het is gebeurd en ze gaan verder jaar na jaar. Maar als je denkt dat de Heere dat vergeet, dan hebben ze dat mis. Nog even, de Heere zal brullen als een leeuw. De rechter zal komen om te oordelen over elk kwaad. Hoe zullen de mensen nou hebben geluisterd naar Amos? Hij moest profeteren in het tienstammenrijk. In Samaria. Nou ja, tot zover kunnen ze er best naar luisteren. Het gaat steeds over andere volken. Goed, denken ze misschien wel, goed dat de Heer die aanpakt. Maar Amos gaat verder in het volgende hoofdstuk. Na drie volken op afstand en drie volken waaraan ze verwant zijn, dan komt Juda, het tweestammenrijk. De zeven keer een oordeelsprofetie. Nou ja, zou je kunnen denken, na zeven keer dan komt het amen. Maar nee, de profeet die gaat door. En het net sluit zich, dan komt Israël zelf aan bod. En dat is zeker zo ernstig. De Heere brult ook tegen zijn eigen volk. Hun overtredingen zijn niet minder, die doen hem zelfs het meeste pijn. Wanneer in het gericht wordt wraak genomen, wie zal rechtvaardig zijn en ontkomen? Zolang het kwaad in de wereld wordt aangewezen. En de zonden die andere mensen doen, worden veroordeeld. Ja, dan kunnen we nog wel ja knikken. Instemmen. Maar hoe was mijn leven? Hoe was mijn leven dit jaar, 2019? Voor de ogen van God. Zijn heilige ogen. Niets is voor hem verborgen. En je kunt denken dat de Heere God het zomaar voorbij laat gaan. Gaat het allemaal niet gewoon verder? En wij vergeten het weer. Maar de grote dag van het gericht, die komt eraan. Dat zegt het woord van de brullende leeuw. In de tweede plaats staan we stil bij de bevende aarde. Amos die heeft zijn boodschap gekregen 2 jaar voor de aardbeving, staat er in vers 1. Dat staat er veel betekenend bij. De profeet heeft gewaarschuwd en 2 jaar later kwam de aardbeving. Hij hoeft niet eens uit te leggen welke. Ja, er heeft wel eens vaker, was er een aardbeving daar, lichte aardbeving. Maar de aardbeving. Nou, dan wisten ze het wel. Die zware schokken die niemand zou vergeten. God had gezegd tot het welvarende volk. Amos 2 vers 13. Zie, ik ga het onder u laten kraken zoals een wagen kraakt die vol graanschoven is. Later zei de profeet, het land zou op en neer gaan als het water van de Nijl. En 3 eeuwen later was de profeet Zacharia. En Zacharia kan er dan nog steeds aan herinneren. In Zacharia 14 vers 5. U zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. De aardbeving. Die grote indruk heeft gemaakt. Veel verwoesting heeft gebracht. En archeologen. Die hebben van die aardbeving ook restanten gevonden. Van verwoestingen. Dus 2 jaar daarvoor sprak Amos en werden ze gewaarschuwd. Bekeer u en leef. Bereid u erop voor, Israël, om uw God te ontmoeten. Zij wisten niet hoe lang ze ervoor zouden krijgen. Maar het werden er 2 jaar. En die aardbeving, die zal weer een voorbode zijn voor het volgende. De Heere laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Hij waarschuwt. Het komt dichterbij. De Heer Jezus die heeft ook op dergelijke tekenen gewezen. Er zullen grote aardbevingen zijn. Er zullen hongersnoden zijn. Ziekte. Nu eens hier, dan weer daar. Overstromingen, orkanen. En de Heere God die spreekt tot heel de wereld. Hij waarschuwt. Hij zegt, ik kom. Ik kom. Want juist van die grote rampen zijn als de brul van een leeuw die door heel de wereld te horen is. Dat God zegt, ik kom. Hebben wij dat wel gehoord? De voetstappen van de verhoogde Christus, die komt. En wie kan dan staande blijven? Hoe lang nog? Voordat Christus komt. 120 jaar? De tijd dat Noach bouwde aan de ark? Of 2 jaar? De tijd die men kreeg na de profetie van Amos? Hoe lang krijgen u en ik persoonlijk dat wij leven in het heden van de genade? Er klinkt een brul ter waarschuwing. En misschien vind je dat vervelend. En willen we dat niet zo graag horen. Maar Oudjaarsavond is ook een noodklok. Oudjaarsavond zegt ons, de tijd tikt door. Hij komt. Amos die noemt in onze tekst de weiden van de herders. En die kent hij natuurlijk. Zijn eigen kudde die loopt er ook bij. Die grazige weiden, ja, dat zijn een bron van welvaart. Maar nu ziet die profeet in zijn woorden, in zijn profetisch visioen, nu ziet hij die weiden treuren. Hij ziet het al voor zich. Door die aardbeving zal later die weiden, zullen die er droevig bij liggen. Breuklijnen, droogte, de aarde in rouw. En dan de top van de Karmel, die weelderige begroeide berg in het noordelijke rijk. Die is vruchtbaar, die is bosrijk. Dat is echt een trots voor het land, maar Amos ziet de top ervan verdord. De waardigheid van het land verdwijnt. De bevende aard. We zagen de brullende leeuw, de bevende aard. Ten derde de goede herder. Amos is tot profeet geroepen van achter zijn kudde. Je zou je kunnen afvragen, hoe zal hij nu zelf eigenlijk met deze woorden die hij gekregen heeft en moet spreken, hoe zal hij zelf daarmee omgaan? Voor zijn eigen weide. Als hij het heeft over die treurende weide. Voor zijn vee. Hoe zal hij daarmee omgaan voor zijn volk? Voor zijn eigen ziel? Is er wel hoop? Als er zoveel overtredingen zijn. Niet te tellen. Zodat de Heere God er niet op terug wil komen. Is er wel hoop? Amos kwam uit Tekoa. En dat ligt zo'n 20 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Iets zuidelijker dan Bethlehem. En daar in die velden van Efrata had Amos dus zijn werk. Nou, u kent wel die andere herders. Die andere herders die daar hun schapen hebben gewijd. Op die velden. En was het toen zoveel beter met het volk Israël, is het nu zoveel beter met onze wereld in 2019, wanneer de Heer zijn woord laat horen, wat zullen we dan verwachten? En toch, wonder van genade, toch klonk daar toen een andere boodschap, in die velden van Juda, bij Tekoa, en Bethlehem. Wonder van genade, er klonk een andere boodschap. Vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap, want voor u is een redder geboren, Christus, de Heer. Grote blijdschap voor heel het volk. En dat oordeel dan? En waar blijft dan de schuld van het volk? Ja, de leeuw is gekomen. En zijn naam is Jezus. Hij is de leeuw uit Juda's stam. Hij is de koning van Israël. Hij is sterk en machtig. Hij is de zoon van God. Maar kijkt u wat hij doet. Hij draagt het hout naar de plaats van het altaar, zou je kunnen zeggen. Zoals ooit Isaac het hout droeg, maar Isaac die mocht er weer vanaf, van het altaar. Jezus niet. Hij is het lam. Hij wordt gehangen aan het kruis. Jezus is de grote herder van de schapen. Hij is de goede herder en hij stelt zijn leven op Golgotha voor de kudde. Het gebeurde even buiten Jeruzalem. En daar stierf hij aan het vloekhout. En die bliksem van de toren van God, waar de profeten van spraken, waarvoor ze met ernst waarschuwden, die bliksem van Gods toren, die trof hem, Jezus. Ja, God is een rechter. Een rechter die de zonde straft. Dat gebeurde daar ook. Op Golgotha, duisternis viel op de aarde. En zijn stem, de stem van God, klonk als het ware als van een leeuw. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Zo alleen komen schapen vrij. Zo alleen is er voor een zondaar verzoening en hoop. Zo alleen kun je ook weer verder. Naar een volgend jaar. Omdat Jezus stierf in onze plaats. Bent u naar hem toegevlucht? Hoe zou je anders ook zo'n jaar weer achter durven laten? Wat zou je anders doen met je verleden? Beleid de Heer Jezus je zonden. Vraag hem om genade. Zoek hem met je hart. Hoe kunnen we anders verder? Naar die grote dag. Die machtige stem die leert ons om ontzag te hebben voor God. Die leert ons in eerbied te beven voor zijn heiligheid. Laat de aarde beven, spreekt het profetisch woord. Heel de wereld moet buigen voor hem. Ja, er is redding. Er is leven. Er is leven dankzij Jezus Christus. Maar in zekere zin is het te nauwer nood. Als hij ons niet had gered, wij moesten vergaan. Als Christus ons niet vastgrijpt, dan zijn wij verloren. En hebben we geen hoop. Amos die weet wel hoe dat gaat met roofdieren bij de schapen. Dat kunt u lezen in Amos 3 vers 12. Zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes redt. Of het stukje van het oor. Zo zullen de Israëlieten worden gered. Ten nauwer nood. Wat een wonder. Een wonder. Dat je gered kunt worden. Wat een wonder. Wanneer die goede herder je heeft gevonden. Je bij je hart geraakt. Als hij u draagt in zijn stal. En daarvoor is hij gekomen. Onze eigen roem vergaat erbij. Onze luister verdort. Onze eigen luister en roem zoals de top van de karmel. Maar die andere top die bloeit. Het was maar een kleine heuvel, Golgotha. Maar daar is leven. Daar groeien vruchten. Daar is redding, de enige herder die geen van zijn schapen verloren laten gaan? Hoe laten we een jaar weer achter ons? We gedenken aan Gods trouw. We gedenken zijn geduld. Zijn geduld met deze wereld, met ons. Opnieuw een jaar van genade. En waar laten we nu onze ongerechtigheid? Nou, u kunt ze kwijt bij hem, bij de goede herder. Hij droeg het oordeel. Door het geloof in hem, Jezus Christus, kun je met vrede het nieuwe jaar in, zonder vrees, verder gaan. En hem tegemoet reizen. De Heere regeert. Zijn vijanden moeten verdwijnen. Maar zijn kerk, heel zijn kerk, die gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Achter de grote herder aan. Jezus Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 22. Het zevende vers. En deze psalm, dat is een psalm van het lijden van de Heer Jezus Christus, hoe hij geleden heeft en de toorn heeft gedragen voor zijn schapen om hen te redden. Dus wij gedenken aan hem met het zingen van Psalm 22, het zevende vers. Wij danken en bidden. Grote God, u de Heilige, en de woorden van de profeten geven ons daar een indruk van hoe groot en machtig u bent en majesteit. Waar niet mee te spotten is, rechtvaardig. En toch blijkt daarin ook uw geduld en uw ontferming. U laat uw woord horen. U geeft ook woorden van hoop en verlossing, ten volle geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En daar danken wij u voor. Leer ons zo u te kennen. En onze toevlucht te nemen tot het kruis van Christus. Omdat het nergens anders veilig is voor de eeuwigheid dan bij Hem. En mogen we zo dan ook in die vrede leven. En voortgaan. Heer, we danken U voor Uw trouw. We danken U voor Uw woord. En we bidden U, wilt U ons bewaren. Ook deze nacht schenk ons de bewaring en bescherming tegen de gevaren die er zijn. Geef dat we als gemeente ook morgen het nieuwe jaar samen kunnen beginnen en Uw woord meekrijgen als een licht op ons pad. U willen we bidden voor mensen die deze nacht moeten werken. In het bijzonder bidden wij voor hulpdiensten. Mensen die medische zorg verlenen, die bij de politie, de brandweer werken. Wij bidden U dat U hen ook beschermt tegen de gevaren die er zijn. We geven ook dat ze respectvol behandeld zullen worden. Op een goede manier hun werk te kunnen doen. Wilt U hen daarin ook ondersteunen en U hulp geven. We bidden U dat U zo ons gedenkt, uw kerk wereldwijd. We bidden U voor het volk Israël. Wilt U ook dat genadig zijn? Ook het Joodse volk heeft uw gunst niet verdiend. Maar betoon U trouw aan uw verbond. En geef dat ook zij, die grote herder van de schapen, mogen kennen als hun persoonlijke herder en zaligmaker. We willen bidden voor de zieken. We danken U dat Bert van Ballengooien weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Omringen met uw goedheid, geef van dag tot dag hem en zijn familie uw hulp en genade. Sterk en troost ook hem met uw woord. We bidden voor het werk in de kerk, in de gemeente, maar ook breder in de kerk. En we bidden zo om uw zegen voor het werk van de Gereformeerde Bond. Nu we ook onze gaven geven voor het studiefonds en het leerstoelfonds. Waar mensen zich voorbereiden om in de dienst van het woord te staan. Schenk daarin hun wijsheid. Geef dat ze uw woord ook als een schat mogen bewaren. Leren kennen. Ook gevormd worden en onderwezen. Hoe ze werkzaam zullen zijn. Geef allen die onderwijs geven aan de universiteit en de theologische opleiding, daarin ook wijsheid, mag het bijdragen aan de opbouw van de gemeente, ook in deze tijd, om daarin te zien welk woord en hoe het woord vandaag de dag gebracht moet worden bij de mensen en uw kerk kan worden opgebouwd. Geef uw zegen daarover, in uw goedheid en genade, ook binnen de protestantse kerk, zodat waar er gedwaald wordt een terugkeer is, waar ongehoorzaamheid is, ook naar uw geboden wordt geluisterd, waar lauwheid is en verdeeldheid, ook eenheid en liefde voor u zal zijn. Heer, maak ons samen tot een licht in deze wereld. Zo brengen we deze dingen voor uw aangezicht. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 46, vers 1 en 5. God is een toevlucht voor de zijnen. Hij is hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Wat er verder volgt in Psalm 46, vers 1 en 5. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.